Vandaag vieren we dat God goed is. Hij is alleen maar goed. En soms denken we met ons oude denken nog dat God misschien een verborgen agenda heeft. Dat hij ons ziek maakt om dingen te leren of zo. Maar dat is absoluut niet zijn karakter. Als je kijkt naar Jezus in het Nieuwe Testament, hij is alleen maar goed. Hij brengt alleen maar redding en bevrijding. Hij heeft alleen maar het goede met ons voor. En vandaag willen we aan hem denken en hem eren en geloven dat hij ons allemaal een nieuwe start geeft daar waar we dat nodig hebben. Want we hebben allemaal onze valkuilen. Onze dingen in ons lichaam, onze dingen in onze emoties. En God zegt, er is leven vanochtend. Leven wanneer je het wijn neemt en wanneer het brood breekt. En wanneer je aan Jezus denkt. Er worden op dit moment teksten uitgedeeld over genezing. En ik geloof dat God ons leidt vanochtend om te spreken over het bloed van Jezus. En over genezing dat hij wil geven. En vorige keer hebben we het gehad over Mephibozet. En voor hen die er niet waren, ik herhaal het kort. Misschien was je er en het is altijd goed om het weer te horen. Dit is zo'n bijzonder verhaal. Mephibozet is de kleinzoon van Saul. Saul is de koning. Jonathan is de kroonprins. Mephibozet is de zoon van Jonathan. En Mephibozet moet een super mindshift doorgaan. Daar hebben we het vorige keer over gehad. En misschien zit jij hier ook vandaag en je mag je gedachten veranderen. Het geldt in ieder geval voor mij. Elke keer weer. Heer, wat wilt u zeggen? Hoe denkt u over de dingen? En Mephibozet was een man, die was dus de zoon van de kroonprins, woonde in een paleis. Maar op een gegeven moment worden zijn vader en zijn opa, Saul en Jonathan, komen om in de strijd. Wat er gebeurt, ze vechten en ze komen om in de strijd tegen de Filistijnen. En in één keer is Mephibozet wees. Mephibozet moet weg uit het paleis. Want op dat moment met de oude koning, vroeger was het zo, als een koning, een nieuwe koning koning werd, nieuwe man koning werd, dan iedereen van de vorige familie van de koning werd vermoord. Zodat niemand aanspraak kon maken op de troon. En Mephibozet, jonge vent, 5 jaar oud, die moet vluchten. In die angst misschien dat de nieuwe koning mij om zeep helpt. En er staat in de Bijbel dat zijn verzorgster nam hem mee. Ze moesten vluchten. En op dat moment valt Mephibozet op de grond. Waarschijnlijk brak hij zijn benen of zo. En hij is vanaf dat moment af kreupel. Kreupel. Ik kan me voorstellen dat het een strijd voor hem is geweest. Hij groeide op in wilde. En op dat moment moet hij vluchten. Hij wordt kreupel. Wat een trauma. Zo'n jongetje kan helemaal niet meer spelen met zijn leeftijdsgenootjes. En bovendien wordt hij weggestopt in een of ander huis van Magier, staat er. Een man die aan de oostkant van de Jordaan woont. Aan de andere kant, ver weg van alles. In een plaatsje dat heet Lodebar. En Lodebar betekent, wie weet het nog? Geen weidegrond. Oftewel droog. Geen vrucht, geen toekomst, dus niks meer. Dit is de preek trouwens hier over 29 december, als je hem wil naluisteren. Niks meer, daar hebben we het over gehad, over Mephibozet. Dus Mephibozet is weggestopt. Geen aanspraak kan hij meer maken op de troon. Waarschijnlijk heeft hij een angstbeeld ontwikkeld voor David, die hem zogenaamd achterna zat. Want dat was wat men dacht, want hij moest vluchten. En hij groeit op daar ver weg, niet eens zijn eigen huis. En dan, dat vind ik zo mooi, een tijd erna, David, koning David, herinnert zich het verbond dat hij gesloten heeft met Jonathan. En hij zegt tegen Ziba, dat is een man die vroeger Saul heeft gediend, is er nog iemand over van de familie van Saul, van de familie van David, zodat ik hem goedgunstigheid kan bewijzen, zodat ik goed kan zijn voor hem, zodat ik de liefde van het verbond kan geven aan hem. Want ik heb een verbond met Jonathan gesloten en het verbond is niet alleen maar tussen Jonathan en mij, maar ook voor de verdere geslachten. Is er nog iemand over van dat geslacht? En Ziba zegt, ja, er is nog een man en die heet Mephibozet. En de koning zegt, ga hem halen. En ik zie dat zo, hè, die strijdwagens, die wagens van de koning naar die man toe, naar Mephibozet. En er staat geschreven dat Mephibozet die valt neer voor de voeten van koning David. En David zegt, Mephibosheth, ik wil je alles teruggeven. Alles wat van jouw opa Saul was en van Jonathan. Alle landerijen. En je krijgt mensen om het te bewerken, want jij bent lam. Jij krijgt mensen. En hij overstelpt hem met goedheid. En wat zegt Mephibosheth? Wie ben ik dat u zo goed bent, zo'n dode hond als ik ben? Wie bent u? Wie ben ik nou dat u zo goed tegen mij kunt zijn? Dat was zijn zelfbeeld, een dode hond. En Mephibosheth moet door een mindshift. Hij moet gaan zien dat God de koning zoveel voor hem heeft. Of in dat geval David de koning. En dat hij mag meeeten. Dat is zo'n mooie tekst, die staat op de beamer. Dat hij altijd mag meeeten met de koning aan het hof. Er staat in 2 Samuel 9 vers 11. Zo werd Mephibosheth aan het hof opgenomen en behandeld als een van de koningszonen. Hij werd meegenomen als een van de koningszonen. En Mephibosheth, in plaats van weggestopt in het paleis en in Lodebar en niks meer kunnend, wordt hij in één keer verhoogd tot een zoon eigenlijk van de koning. Hij mag meeeten aan de tafel. Is dat niet bijzonder? En Mephibosheth moet een super mindshift doorgaan. En op dat moment mag hij kiezen. Ga ik dit aannemen of niet? En het geldt ook voor jou en mij. Ga ik dit aannemen? Ga ik uw overvloed aannemen? Dat u mij heeft overgezet in dit nieuwe leven. Dat u mij een koningszoon gemaakt heeft. Ik heb vaak gedacht, Heer, als u ons alleen al gered had, hè? Als u ons had verlost uit de duisternis en overgezet had naar uw koninkrijk, dan was het al zo mooi geweest. Maar dan zegt God ook nog, ik maak je een koning en een priester. En ik wil dat jij gaat regeren in dit leven. Ik verhef je. En zo doet hij dat ook met Mephibosheth. En dan mag Mephibosheth meeeten aan die tafel. En aan de tafel is er alles verkrijgbaar wat je nodig hebt. En vandaag zegt God, kom aan de tafel. Aan de tafel is genezing, is leven, is daar blijdschap, zijn er doorbraken voor jou. Wil je dat omarmen? Durf je die mindshift te doorgaan? Durf je te gaan zien dat het niet aan jouw grootheid ligt of jouw goedheid? Want dan kunnen we dit nooit nemen. Mephibosheth heeft waarschijnlijk gezegd, ja, maar ik ben toch niks waard? Ik dode hond, zei hij. Een dode hond was ongeveer de ergste belediging die je iemand anders kon doen in die Hebreeuwse tijd. Want honden waren zeer onrein. En als je over jezelf zegt dode hond, dan is het niet goed met je gesteld. Waarschijnlijk heeft hij zoiets gezegd van, maar David, ik ben het niet waard. Zie mij nou, zie, ik ben kreupel. Ik kan niks. Ik ben weggestopt. Ik heb geen leven meer. En dan zou David hebben kunnen zeggen, weet je, Jonathan, Mephibosheth, het gaat helemaal niet om jou. Ik heb een verbond gesloten met je vader. En jij zit daarin. Jij wist dat niet. Maar jij zit gewoon gratis en voor niks in dat verbond. En jouw kinderen ook. Ik doe dit niet vanwege jou. Maar vanwege het verbond dat ik gesloten heb. En zo zegt God tegen jou en mij. Ik ben niet zo goed omdat jij zo goed bent. Maar vanwege het verbond waar jij in zit in Jezus. En weet je, dat ontslaat ons van een stuk kramp. Want het is niet omdat jij zo goed leeft dat God bevrijding en liefde en genezing voor jou heeft. Maar het is omdat hij zo goed is. En hij heeft besloten een verbond te sluiten. Daar hebben we het eerder over gehad. Met Abraham zag je dat al. God versloot een verbond met zichzelf en jij zit daarin. Het gaat misschien diep, maar Abraham, in Genesis 15 geloof ik, God sluit een verbond met Abraham. Maar God zorgt dat Abraham in slaap valt. En wat er dan gebeurt, er moesten beesten door midden worden gedeeld. Dat hoorde bij een verbond. En dan moest je door midden lopen, doorheen in een acht. En wie lopen daardoor doorheen? Het is niet God en Abraham. Abraham slaapt. Maar wie daar doorheen lopen? Hij ziet daar een vurige oven, staat er, en een rokende fakkel. En in de Bijbel staat een oven voor God de Vader. He, je ziet op de Sinaï, met de oven, he, de almacht van God, dat donderen. En de fakkel is een beeld van Jezus. Dus wie door die stukken beesten liepen in die acht, was Vader God en Jezus de Zoon. En die sloten als het ware een verbond om de mensheid te redden. En jij en ik zitten daarin door het bloed van Jezus. Dus net zoals Jonathan een verbond had gesloten met David en Mephibosheth zat daarin. Zo zit jij in dat verbond met God, met Jezus, in Jezus. En daarom is hij goed naar jou. En dat, weet je, soms voelen we onszelf gewoon absoluut niet waard om de dingen te ontvangen van God. Maar het is dus nogmaals niet omdat jij zo goed bent, maar omdat hij zo goed is. En dat geeft een rust en een vrede en een blijdschap. En daar wil je juist voor hem leven. Daar wil je juist je rottigheden neerleggen om hem de eer te geven. En wat gebeurde er nou aan dat kruis? Aan dat kruis was de grote omwisseling. Wij mogen ook een mindshift doorgaan, want wat gebeurde er aan dat kruis op Golgotha? Kijk, daar is de tafel, die hadden we vorige keer. Ik had een tafel mooi gedekt om te zeggen, kijk, je bent welkom aan de tafel van de koning. En dat geldt voor ons vandaag opnieuw. Want als je bij de koning aan tafel mag, hè, als zijn zoon of zijn dochter, wow, dan is alles open voor je, toch? Dan mag je daar vrij van nemen. En niet alleen van het eten, maar ook van alles wat de koning je geeft. Een stuk goedkeuring, bemoediging, alles wat hij heeft. En dat is vanochtend opnieuw voor ons. Dat is elke dag beschikbaar. En God zegt vandaag, dit is een nieuw begin. Dat ding waar jij mee worstelt, dit is een nieuw begin van hoop voor jou. Kom aan de tafel. Dus wat is die mindshift die wij mogen doorgaan? Aan het kruis, en Dirk Prins spreekt daar zo mooi over in de omwisseling. Toen hij stierf, kregen wij zijn leven, zijn eeuwige leven. Hij werd gescheiden van de liefde van de Vader. En dan, dat is enorm. Dan zegt hij, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Omdat op dat moment alle zonde van de mensheid kwam op hem. Er staat zelfs, hij werd tot zonde gemaakt. Jezus werd tot zonde gemaakt. En wij kregen rechtvaardiging, staat er. Dat betekent dat je recht naar God mag komen, recht in zijn ogen mag kijken. Dat is rechtvaardiging, zonder enige schuld of schaamte. Nogmaals, niet omdat jij het goed hebt gedaan, maar omdat hij het goed heeft gedaan en je schoon bent gewassen door zijn bloed als jij in Jezus bent en je in dat verbond zit. Dus hij werd tot zonde gemaakt, zodat wij zijn gerechtigheid zouden ontvangen en als het ware recht in de ogen van de Vader mogen kijken, zonder schuld en schaamte. En dat is zo'n mooie tekst, 2 Korinthe 5, vers 21. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Hij werd tot vloek gemaakt en tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in Jezus. In Jezus. Niet uit jezelf, maar in Jezus. En wanneer je inleest in Jezus, in hem, is dat meteen het verbond. In het verbond met hem ben jij gereinigd. Ben jij bekwaam gemaakt, staat er, om het zijn erfdeel te ontvangen. En hij maakte Jezus ziek. Hij maakte Jezus tot vloek. Hij maakte Jezus tot zonde. Hij maakte Jezus ziek, staat er, in Jesaja 53. En er staat, de Heere wilde hem breken. Hij maakte hem ziek. Kan je je voorstellen dat God de Vader Jezus ziek maakte op dat moment? En dat hij alle ziekte van jou en mij droeg. Zodat wij gezond zouden kunnen zijn. Wat een enorme omwisseling. En wat hebben wij een grote God. Het woord evangelie betekent letterlijk zoiets als zulk goed nieuws. Dat het bijna te goed is om waar te zijn. En dat is het. Maar het is wel waar. Durven wij te gaan geloven. Al die dingen die God voor jou en mij heeft. Durven wij daar vrijmoedig in te gaan staan? In die blijdschap en die vrede en die genezing. En ik wil het vanochtend hebben over genezing. God werd zo bepaald door God al een tijd. Ik ben bezig met een boek van Joseph Prince. Kan ik van harte aanraden als je Engels leest. Eat your way to life and health. Dat betekent niet dat je gezond gaat eten, alhoewel dat goed is. Maar dit gaat over het avondmaal. En het avondmaal nemen en elke keer weer denken aan wat Jezus gedaan heeft. En dat dat leidt tot genezing die God wil geven. In 3 Johannes 1 zegt God, zegt Johannes tegen een man die heet Gaius. Geliefde, ik wens, in een andere vertaling staat ik bid, dat het je in alles goed gaat. En dat je gezond bent, zoals het je ziel goed gaat. Ik wil dat het je in alles goed gaat, staat er. Dat is Gods wil voor jou en mij. Dat is niet alleen van Johannes voor Gaius. Johannes was de man die zo dicht bij Jezus leefde en hij wandelde met hem. Hij kende Jezus, hij kende de wil van God voor mensen. En hij zegt, ik wil dat het je in alles goed gaat en dat je gezond bent, zoals het met je ziel goed gaat. Hij wil dat het met ons ziel goed gaat. Ik vind Psalm 23 altijd zo mooi. Hij verkwikt mijn ziel. He, zo is hij. Maar hij wil ook dat het met ons lichaam goed gaat. Jezus is daarvoor gestorven aan het kruis. Die omwisseling aan het kruis. En ik heb jullie een sheet gegeven, heel expres, met teksten over genezing. Ik heb het zelf zo nodig, elke keer weer, als ik iets in mijn lichaam heb, om een tekst erbij te pakken en daarop te gaan staan, want dit zijn beloften van God. En ik wil een paar teksten met jullie doornemen. En de eerste is Jesaja 53, vers 4 en 5. Want wat is nou het verbond? En Jesaja leefde zo'n 700 jaar voordat Christus zou komen en sprak dit uit. Jesaja 53, vers 4 en 5 op je sheet. Voorwaar, dat betekent gewoon echt waar. Het is echt waar. Onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede geeft, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Hij is om jou en mijn zonde verwond, staat er. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, is een beetje moeilijk Nederlands. Dat betekent eigenlijk, hij kreeg de straf en jij kreeg de vrede. En er meteen staat daarna, door zijn striemen ben je genezen. En ik heb me daarover verwonderd. Ik denk, wat bijzonder. Er staat eerst de straf, kreeg u, ik kreeg de vrede. En meteen door zijn striemen zijn we genezen. Voor mij was die vrede altijd alleen in mijn hoofd. En in één keer ging ik zien dat dat woord vrede in het Hebreeuws staat er dus echt shalom. En shalom is vrede in je hoofd, ja. Maar het is ook vrede in je lichaam. Dus zo ben ik hem ook gaan lezen. U kreeg de straf. Ik kreeg vrede in mijn lichaam door uw kruis, door uw bloed, Heer Jezus. En door uw striemen, zegt u, ik ben genezen. Is er genezing gekomen? En sommige mensen zeggen, want we zien nog niet altijd genezing, en het is soms echt een strijd voor ons. En sommige mensen zeggen, ja, maar deze tekst is dus echt alleen maar geestelijk. En daar zijn we ontzettend blij mee. Dat is het allereerste, dat we geestelijk herboren zijn. Maar dan is Jezus daar in Matteüs 8, vers 17. En dat is een andere tekst die op je blad staat. En het staat in de context van dat Jezus in het huis van Petrus kwam. En dat de schoonmoeder van Petrus is ziek. Ligt met koorts op bed. Jezus raakt haar hand aan en de koorts verliet haar. En ze stond meteen op en ze diende hen. En dan staat er in dat stukje daarvoor dat hij mensen geneest en bevrijdt. En in vers 17 staat er, zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja, toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Er staat dus in de Bijbel, in Matteüs, Jezus genas en bevrijdde, opdat vervuld werd wat Jesaja al 700 jaar daarvoor had geprofeteerd. U heeft mijn zwakheden op u genomen. U heeft mijn ziekte gedragen. En dat ging dus over lichamelijke genezing. Ik vind het enorm dat God dat zo duidelijk zegt. En dit is mijn lijftekst. Elke keer als ik iets in mijn lichaam heb, Matteüs 8, vers 17, heeft mijn zwakheden op u genomen. En u heeft mijn ziekten gedragen. En wie gelooft dat het woord van God kracht is? Want God zegt dat het woord nooit leeg weer zal keren als het uit je mond komt. En er staat een andere vertaling, nooit vruchteloos zal zijn. Dus wanneer wij de woorden van God over onszelf uitspreken, dan doet dat twee dingen. Allereerst, Het helpt jezelf het te gaan geloven. En dat kost soms zo'n tijd. En het spreekt waarheid uit. En dat doet iets. Net zoals Jezus, als God schiep met zijn woorden, schep jij ook een hemelse realiteit. Terwijl je Gods woorden uitspreekt. En het geldt niet alleen voor je lichaam, maar ook voor wat er in je hoofd plaatsvindt. Misschien ben je down of heb je vaak last van neerslachtigheid. Ik ken dat ongelooflijk van vroeger. Depressief. En dan denk ik aan Jezus, hoe hij die doornenkroon opkreeg. Om hem te honen, te spotten. En als je er echt bij door gaat denken, die doornen, die drongen door in zijn schedel. Hij bloedde. Opnieuw dat bloed van Jezus. En het bloed staat voor het nieuwe. Het bloed staat in het oude verbond voor het leven. Als je je bloed kwijt bent, ben je leven kwijt. En God zegt, het bloed werd gevloeid om jouw leven te geven. Dus daar waar die doornenkroon werd gespiest, als het ware, op zijn hoofd. En hij werd gekweld en getergd. Daar heeft hij gedragen. Depressie en downheid en neerslachtigheid heeft hij op zich genomen. Dat is weer de omwisseling wat hij gedaan heeft. Ik ben zo dankbaar voor een blij leven. Ik heb zo'n ander leven dan 15 jaar geleden. Wat is goed, God? God goed. Kan het zijn dat we net als Mephibosheth een mindshift nodig hebben? Ik heb heel lang gedacht, misschien ligt het aan mijzelf dat ik last heb van dingen in mijn lichaam. Ik heb jullie wel eens verteld, ik heb nog steeds last van mijn linkerbeen. Ik heb veel hard gelopen en ik dacht altijd, ja, ik zet mijn voeten gewoon verkeerd neer. Het ligt gewoon aan mij. En ik kon heel lang niet geloven voor genezing voor mijn been. Want ja, het is mijn eigen schuld. Ik doe iets fout of zo. Dus ik naar de ene en naar de andere fysiotherapeut. Ik heb er inmiddels 5 gehad. 3 sportartsen. De laatste sport is professor dokter aan de universiteit. Ik heb de beste mensen. En ze weten het niet. Maar ik ben de laatste tijd heel veel avondmaal aan het vieren. En heb ik die shift voor mezelf eindelijk gezet. Na jaren. Ook al zet ik mijn voet verkeerd neer. Dan kunt u dat toch nog genezen. En dat klinkt voor jullie misschien heel dom. En dat is het misschien ook wel. Maar misschien heb jij iets in je lichaam. En je zegt, het is mijn schuld. Ik heb bijvoorbeeld, je kan zeggen, ik heb mijn leven lang ongezond gegeten. En nu ben ik te dik geworden. Of mijn gewrichten doen het niet meer omdat ik te zwaar ben. Daar kan je jezelf de schuld van geven. Of ik heb bepaalde middelen gebruikt die ik niet had moeten gebruiken. Of ik heb te veel gedronken. Of ik heb niet genoeg bewogen. Zo. Wij zitten vaak zo in elkaar dat we onszelf steeds de schuld geven van dingen. Maar dan zijn we zo dankbaar dat Jezus redder is. En we hebben de redder nodig voor alles, voor elke dag. Wie heeft hier de redder elke dag nodig? Ja, en vroeger had ik zoiets van, als ik nou eenmaal gered ben, ik ben nou eenmaal gered, ik sta nu in het koninkrijk, nu moet ik goed leven. Ken je dat? Dat is een leugen. Want je kan niet uit jezelf goed leven. Net alsof van, ik ben nu gered en nu moet ik perfect leven. Ja, die zonden van vroeger zijn voorbij, maar nu moet het allemaal goed gaan. En dan verwacht je het weer van jezelf. Terwijl God zegt, ik ben voor jou gestorven, blijf naar mij kijken. Hij is de verzoener, hij is de genezer, hij is de redder. En hij wil niet dat we het zelf doen. En we komen er dus zelf ook niet uit. Je kan jezelf ook soms heel moeilijk van verkeerde gewoonten genezen. Ken je dat? Dat je jezelf ongelooflijk probeert te veranderen? Of je man, of je vrouw, dat gaat al helemaal niet. Hè? Maar ook jezelf veranderen is moeilijk. En opnieuw hebben we daar genade voor nodig. We mogen opnieuw naar God komen. Heer, ik kan het niet, maar door uw kracht. U geeft mij de kracht. U helpt mij. Het is vanwege uw werk aan het kruis. Ik denk vaak aan het stuk in Romeinen 7, waar Paulus zegt, ik ellendig mens. Ik heb het zo hard geprobeerd, maar ik kan het niet. Wie zal mij verlossen? En meteen staat erna, dankzij Jezus Christus. En dan komt dat stuk uit Romeinen 8, er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus zijn. En dat is een waarheid die we hier mogen hebben. Dus wanneer jij iets in je lichaam hebt, en je denkt, ja, maar het is misschien wel mijn schuld of zo. Of ik geloof al zo lang en ik weet het niet meer en de artsen weten het niet meer. Dit is onze hoop. En artsen doen geweldig werk. Dankbaar voor artsen. We werken allemaal naar hetzelfde. We werken allemaal voor genezing. Maar er is een verschil tussen artsen en Gods genezing. Artsen hebben een lichamelijke genezing op het oog. En dat is goed. Op een lichamelijke manier. Maar goddelijke genezing is geestelijk. Goddelijke genezing is geestelijk. Goddelijke genezing in je lichaam werkt door geestelijke principes. En dat heeft voor mij tijden geduurd voordat ik dat snapte. En dat gaat dus door het innemen van het woord over je leven. Er staat ook zo'n mooie tekst op jullie blad, de eerste. Spreuken 4. Spreuken 4. Mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen. Bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden. Genezing voor heel hun vlees. En in het Hebreeuws staat er geloof ik marpe. En dat betekent ook medicijn. Medicijn voor heel je vlees, voor heel je lichaam. Mijn woorden, zegt God, is medicijn voor heel je lichaam. Wie kent dat boekje van Derek Prince, Driemaal Daags? Dat is een boekje van hem en dat is mooi, hij past het principe toe. Hij was heel erg ziek. Hij diende toen in zijn jonge jaren in het leger, in het Britse leger. En hij zat geloof ik in Egypte of zo, ergens in de woestijn. En hij had een vreselijke huidziekte. Zo erg dat hij niks meer kon doen in dat leger. En hij lag daar ergens en hij was geloof ik filosofiestudent of zo. En als filosofisch werk om te bestuderen had hij de Bijbel meegenomen. En hij was een hele slimme man, Derek Prince. Hij werd later professor in Cambridge aan de universiteit. Maar hij ging de Bijbel bestuderen. En hij pakte dit woord en hij dacht, oké, als uw woorden echt genezing zijn voor mijn lichaam. En in het Hebreeuws staat er dus medicijn. Toen zei hij tegen zichzelf, oké, medicijn. Normaal moet je medicijn innemen 's ochtends, 's middags en 's avonds bij je eten, toch? Toen zei hij, ik ga het medicijn van God elke dag 3 keer per dag dus innemen. Vandaar dat boekje 3 maal daags. 's ochtends, 's middags, 's avonds. En waar de artsen hem niet konden genezen. Maar omdat hij steeds die teksten van genezing over zichzelf uitsprak, brak de genezing door en was hij genezen. En daarom heeft hij zijn leven lang gesproken over goddelijke genezing. God had het in hem gedaan door zijn woord. Dus goddelijke genezing is geestelijk. Het komt op een geestelijke manier tot ons. Door het woord. En door het vertrouwen in hem. Als we ons focussen op het zelf van ik moet het goed doen. Want dat is ook nog zo'n ding, hè. Ik heb daar ook mee gestreden. Van ik heb niet goed geloof. Niet genoeg geloof. Ken je dat? Ik heb niet goed genoeg geloof om te genezen. En dan opnieuw leg je het bij jezelf neer. Ik heb niet genoeg geloof. Hoor je het? Ik. Het gaat dan weer om mij. En dan breng je jezelf weer in een kramp. Maar God zegt, lieverd, wees niet met jezelf bezig. Kijk alleen maar naar mij. Wat ik heb gedaan op dat kruis. En dan komt er vrede. En dan ga je hem vertrouwen voor wat hij heeft gedaan. Dan gaat die knop om, als het ware. Ik vond het zo mooi. Ik was met Ben hierover aan het praten gisteravond. En in één keer zat ik te denken aan dat verhaal. Ik heb het net nog opgezocht. In Numeri. Dan staat er dat het volk, het Joodse volk, was getroffen door slangenbeten. Er waren slangen gekomen en die hadden de mensen gebeten. Ken je dat verhaal? En die slangen die beten mensen en heel veel mensen stierven. En toen zei God tegen Mozes, neem een slang, maak een slang van koper en zet die op een stok. En ieder die naar deze slang zal kijken, zal genezen worden. Ieder die naar die slang keek, werd genezen. Ik vind het van die slangenbeten, ik vind het zo'n wonderlijk verhaal. Want waarom had God nou een slang genomen? Voor mij staat een slang voor iets smerigs. Voor jullie ook? Iets duivels. Nou, dat is het ook. Maar God had die slang genomen. Omdat Jezus een vloek werd voor ons. Zo bijzonder, want in Johannes 3 staat dan, haalt Jezus het zelf aan. Net zoals Mozes de slang verhoogd heeft in de woestijn. Zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Op een kruis. Dus dat was een beeld van Jezus. Dus de mensen keken naar die koperen slang. Maar dit was een beeld op een dag komt de verlosser. En die zal voor jou een vloek worden. Vandaar die slang. En die zal verhoogd worden op een kruis. Om jou te bevrijden. En hij gaf op dat moment lichamelijke genezing. Ik vind het enorm. Dus God zegt vandaag, kijk niet naar jezelf. Denk niet, het ligt aan mij. Mijn kwaal. Zeg niet, ik heb niet goed geloof. Want het, genoeg geloof. Want het gaat niet om jou. Maar het gaat om hem. En het heeft mij zo geholpen. Ik hoef alleen maar naar hem te kijken. Ik zet mezelf eruit. Ik stap eruit. Ik kijk alleen maar vol dankbaarheid naar wat u heeft gedaan op het kruis. U heeft mijn zwakheden op u genomen. U heeft mijn ziekten gedragen. Jezus, God heeft Jezus uit de dood doen opstaan. En als iets een wonder was, als je dood bent en je wordt weer levend, dat is er nog een veel groter wonder dan genezen te worden. En dat vind ik zo gaaf, hij zegt in Efeze 1 van, als hij Jezus uit de dood heeft opgelaten staan met zijn kracht, dan ben jij ook met hem opgestaan. Je bent gestorven en opgestaan. En diezelfde opstandingskracht werkte voor jou en voor mij. En zo direct wanneer we dit gaan nemen, het avondmaal, dan gaan we dat lied ook horen. The same power that conquered the grave lives in me. Diezelfde kracht die de dood heeft overwonnen, die leeft in jou en in mij. En we mogen naar hem kijken. Dat is zo gaaf. Als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem niet alle dingen schenken? Met hem is weer een verbondswoord. In hem, met hem. Met Jezus, omdat je nu in Jezus bent. Niet omdat jij goed bent, maar omdat hij goed is. Met hem zal hij alle dingen schenken. Zit genezing in al die dingen? Het is bijna angstig om te zeggen. Ik vind het ook nog spannend soms. Durf ik dat te geloven? Ja. Want ik hoef alleen maar naar uw kruis te kijken en naar uw belofte. Vandaar die teksten. Dat zijn beloften van God. Durven we die mindshift aan te gaan? Dat hij genezing heeft volbracht aan dat kruis. Toen hij het is volbracht, dat het een geestelijk ding was ons over te zetten in zijn koninkrijk. Maar ook dat hij lichamelijke genezing voor jou en voor mij wil. Ik ben het boekje aan het lezen. Ik ben zelf avondmaal elke dag aan het houden als het even kan. Ik wil je dat aanraden om te doen. Neem een slok druivensap, een beetje wijn, een matse. En denk aan Jezus. Net zoals naar die koperen slang, kijk op Jezus. Kijk elke keer weer. En ik zie als het ware voor ogen dat Jezus gebroken werd voor mij. Door zijn striemen ben jij genezen. Letterlijk staat er, als ik het goed begrijp, is dat woord striemen is een enkelvoudig woord. Je kan striem zeggen of striemen, maar het is maar één woord in het Hebreeuws. En Jezus was zo gegezeld, dat was zo'n zweep met van die haken eraan. Zijn rug was zo open gereten dat het één grote striem was. Door zijn striem, omdat hij die ziekte en die zwakte op zich nam, zegt hij, ben jij genezen. Hij heeft onze zwakheden op zich genomen. Onze ziekte heeft hij gedragen. Door zijn striemen ben jij genezen. En er zijn getuigenissen, er zijn mensen die dat misschien al jaren doen. En ik heb getuigenissen gelezen van mensen die van dementie zijn genezen. Dat kan normaal niet. Maar omdat ze elke keer weer Jezus in zich namen. Ikzelf, ik heb minder last van mijn been, dat is bijzonder. Ik neem het elke dag. En ik zit niet te kijken, hoe gaat het nou met mijn been? Ik zit te kijken naar Jezus. Want anders word ik elke keer weer teleurgesteld of word ik blij. Maar ik moet blij worden om Jezus. En ik geloof, het werkt zich uit. Dus dit ter bemoediging voor ons allemaal. Dank u, Vader. Vader, we danken u, Heer, voor uw volkomen genezing aan het kruis. Voor ons. We danken u voor de omwisseling aan het kruis. We danken wel wat u heeft volbracht, Heer. En we willen het aannemen, Heer, dat wat de Bijbel zegt dat het waar is. Dank u, Jezus. U werd zonde voor ons. U werd vloek voor ons. Het behaagde de Heere Jezus te verbrijzelen. U maakte hem ziek. Hij werd ziek voor ons. En er staat in Jesaja 52 dat hij niet meer herkenbaar was. Velen waren verbijsterd. Zo mishandeld was hij. Zo geschonden. Nauwelijks nog een mens. Hij was zozeer misvormd. Hij was niet meer menselijk. Mensen herkenden hem niet meer. Dat was wat Jezus voor jou en voor mij heeft gedaan. En de vraag is, wil je vandaag naar de tafel komen? En zeggen, Heer, als u dat nou belooft, het staat hier op dat papier, deze teksten. Dan wil ik u danken. Dan wil ik u danken en ik ga naar u kijken, wat u heeft gedaan. En ik dank u voor bevrijding in mijn hoofd van struggles waar ik mee zit. Ik dank u voor bevrijding van kwalen in mijn lichaam. Ik dank u voor het eeuwig leven. Ik dank u wel voor de blijdschap die u geeft. Dank u, Vader. Laten we met elkaar gaan staan en op hem richten. Vader, we danken u wel. Dat het goede nieuws zo goed is, dat het bijna te goed is om waar te zijn. En toch is het waar. En toch is het waar. En we danken u, Vader, dat we mogen geloven in een God die nog veel beter is dan wij kunnen beseffen. En dat hij zoveel meer doet dan wij voor mogelijk achten. Want we kijken vaak naar onszelf en we vinden onszelf niet goed genoeg. Maar u zegt, je bent goedgekeurd door het offer van Jezus. Dat zegt u tegen ons, jij bent goedgekeurd. Zeg eens tegen jezelf, ik ben goedgekeurd. Ik ben goedgekeurd. En het is zo belangrijk, want als je denkt dat je het niet waard bent om genezen te worden, zal je het ook niet zien in je lichaam. Want wat verwacht je? Waar kijk je naar? Kijk naar Jezus die alles volbracht heeft aan het kruis. En Vader, we danken u voor deze morgen. We danken u dat we aan de tafel mogen komen. Dat u zegt, komt, koopt en eet. Zonder prijs, weinig en wijn en... Wat was het ook alweer? Wijn en geld, melk. En dan mogen we eten en ons tot overvloed verlustigen, Heer. En we danken u, Heer, voor die overvloed van u. We danken u voor uw leven. We danken u dat we naar u mogen kijken. En we verwachten doorbraken. En ik wil je vragen als je naar zo direct het brood neemt en de wijn. Dat je je echt op Jezus richt. En vraag hem, kom naar de tafel. Net zoals dat je bij de koning mag komen. En neemt wat je nodig hebt aan de tafel van de koning. Ik heb aan Hanneke en Daniel gevraagd om de matzes niet te breken vandaag. Omdat je ze zelf kunt breken. Want als je een matse ziet, men zegt wel, kijk eens goed naar die matse. Met die gaten. Die gaten symboliseren misschien wel de handen en de voeten van Jezus die doorboord werden. Je hebt ook allemaal brandplekken. Jezus werd het voorwerp van toorn van God. Brandende toorn. En dat lichaam werd voor jou en mij gebroken. Ze zijn nog niet gebroken op je het zelf. Als je een stukje pakt, mag je het breken. Zodat je hoort, krak, krak. En zie dat lichaam van Jezus, dat voor jou gebroken werd. Dus ik wil je vragen om te komen. En neem vol blijdschap en vol geloof aan waar Jezus voor gestorven is. Dank u, Vader. Ik zal nog een tekst lezen. Lucas 22. En hij nam het brood, Jezus. En nadat hij gedankt was, brak hij het en gaf hij het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. En hij nam ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd. En hij zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor jullie vergoten wordt. Dit is het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond heeft veel grotere beloften dan het oude verbond. Het nieuwe verbond is zo geweldig. En Vader, we danken u wel. We danken u voor uw goedheid en we nemen dit met blijdschap. We prijzen uw naam in Jezus' naam. Amen.